Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. We doen dat in het Oude Testament, Genesis. Genesis, hoofdstuk 27. En dan lezen we vanaf vers 41. En dan lezen we door naar hoofdstuk 28, maar welke gedeelten dat zijn, die zal ik u zo noemen. Genesis 27, vanaf vers 41, bekende geschiedenis. Een geschiedenis die uiteindelijk leidt tot het conflict tussen Esau en Jacob. En dat lezen we dan ook bij vers 41. En Esau koesterde wrok tegen Jacob om de zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide bij zichzelf: de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande, en dan zal ik mijn broeder Jacob doden. En toen aan Rebekka de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen en zei tot hem: zie, uw broeder Esau wil zich op u wreken door u te doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij. Maak u gereed, vlucht naar mijn broeder Laban in Haran en blijf enige tijd bij hem, totdat de grimmigheid van uw broeder gestild is, totdat de toorn van uw broeder van u afgewend is. Als hij vergeten is wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar laten halen. Waarom zou ik op één dag van uw beiden beroofd worden? Voorts zeide Rebekka tot Isaac: ik walg van mijn leven om die Hittitische vrouwen, indien Jacob zich nu ook zo'n Hittitische vrouw neemt uit de dochtersland, waarvoor leef ik dan nog? Toen riep Isaac Jacob en zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem: neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Maak u gereed, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder. En God de Almachtige zegene u. Hij maakt u vruchtbaar en vermenigvuldig u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. En hij geeft u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land uw vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Zo zond Isaac Jacob weg, en deze ging naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel, de Arameer, de broeder van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. En dan lezen we verder bij vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van die plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan een huis Gods. dit is de poort des hemels. En de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam van de stad Luz. En Jacob deed een gelofte, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen zo mogen ontmoeten hier. En elkaar ook mogen begroeten in de wonderbare naam van ons Heere Jezus Christus. Heere, we zijn rijk gezegend. U hebt naar ons omgezien, maar bent ook in ons midden. U wilt ook daar zijn waar uw kinderen zich verzamelen. En waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. En Heer, we willen ook uitspreken hoe nodig dat is. Hoe nodig wij het ook hebben dat u in ons midden bent. Want dat geeft zin en betekenis aan deze bijeenkomst. Als we de liederen zingen, ondersteund door muziek. Als we uw woord lezen en met elkaar overdenken onder de leiding van uw geest, Heere, dan is er blijdschap en dankbaarheid in ons hart. Daarom dat uw zorg voor ons oneindig is. En dat u het werk dat u aan een ieder van ons begonnen bent, ook zult voltooien. U bent die onveranderlijke God die zijn plannen waarmaakt. En Heer, we danken u dat we ook vanmorgen mogen horen, ook vanuit het leven van Jacob, dat u zich daarin tot niets, door niets of niemand laat belemmeren, om te doen wat u zich voorgenomen hebt. En als het nodig is, zelfs het kromme wat wij mensen veroorzaken, recht zult maken. En we ons zullen verbazen en verwonderen daarover, hoe groot uw liefde, uw genade en uw barmhartigheid is over een ieder van ons. Heer, we danken u, u kent ons en wilt ons ook geven wat wij nodig hebben aan bemoediging, aan vertroosting, aan geestelijke opbouw, aan vermaning wellicht. We bidden voor hem die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn. De namen zijn genoemd, Heer. En waar ze zich ook bevinden, het zij in het ziekenhuis of thuis, om verder aan te sterken. Heer, we dragen aan allen biddend aan u op. U, onze grote geneesheer, die kan doen boven bidden en boven denken. Maar Heer, als we de wens en het verlangen uitspreken van herstel en van genezing, dan kan dat alleen maar beëindigd worden met maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want Heer, wij zijn maar van hier en beperkt in ons doen en ons laten en beperkt ook in het zien van de tijd die voor ons ligt. Maar u bent die almachtige en alwetende God. Heer, geef ons het vertrouwen dat u weet wat goed is. Ook al begrijpen wij dat niet altijd. We bidden voor uw kerk ook wereldwijd, Heere, dat men de weg zal bewandelen die u wijst. Dat men zal afzien van allerlei mooie, zelfbedachte dingen, Heere, die vaak tot niets leiden en uw zegen ook voor de mensen, de omgeving in de weg staat. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u dat uw beloften aan Abraham, Isaac en Jacob onberouwelijk zijn, dat u daar niets van terugneemt en dat u tot uw doel komt. En we danken u, Heer, als er gesproken wordt van een nageslacht, talrijk als sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee, wij ons daar ook bij betrokken mogen weten, want door het geloof zijn wij ook nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom, Heere, loven en prijzen wij uw naam tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar van Johan de Heer 925. En onder het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we hebben onze collecte en zingen dan aansluitend 925. We lezen ons tekstwoord in de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen hoofdstuk 4, bij Filippenzen dus. Hoofdstuk 4, de versen 6 en 7. Filippenzen 4, de versen 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp bezinning en toewijding. Bezinning en toewijding. Jacob heeft door list en bedrog de zegen van het eerstgeboorterecht ontvangen. De zegen die God ook wilde dat hij die zou ontvangen. Maar Jacob en zijn moeder zijn binnen die goddelijke wil tot handelingen en gedragingen komen die God nooit zo heeft bedoeld. En het gevolg daarvan is, en we hebben dat gelezen, dat Esau, de echte eerstgeborene, boos is. Heel erg boos zelfs. Hij neemt zich voor om zijn broer te doden. En dus blijft er voor Jacob maar één ding over, en dat is vluchten. Dan moeten we ons voorstellen, een mens met geweldige rijke beloften, waar God een geweldige toekomst over heeft uitgesproken, worden tot een groot volk, ontelbaar, met een eigen land. En de Messias die uit zijn nageslacht geboren zal worden. En deze mens moet zich in veiligheid stellen. En zijn moeder organiseert de vlucht. En ze doet dat heel erg handig. Ze suggereert namelijk dat het vertrek van Jacob te maken heeft met het zoeken van een vrouw. Nou ja, in zekere zin gaat het daar natuurlijk ook wel om. Maar in deze spreken we dan wel van een leugentje om bestwil, weet u wel? En een leugentje om bestwil is geen liegen, hè? Wat? Nee. De opzet slaagt. En Isaac reageert zoals Rebecca dat heeft verwacht. Hij is het eens met deze keus. En ondersteunt dat ook en geeft inderdaad Jacob Gods zegen mee. De zegen van Abraham. De zegen van Isaac. En zo vertrekt Jacob uit Beersheba. Misschien is hij voor het eerst van zijn leven van huis. En als we ons een beetje inleven in de persoon van David, dan moeten we eigenlijk zeggen van, ja, dit is ook niks voor hem. Dit past ook helemaal niet voor hem. Hij is een puur huiselijk type. Die krijgt de deur niet uit. Maar hij moet. Hij heeft ook niets bij zich. Zelfs geen tent. Kortom, hij wordt tot een dakloze. En zonder middelen van bestaan. En dan zeggen we, Jacob ondervindt de gevolgen van zijn eigenmachtige optreden. Dit gebeurt er als men zich dus in ongeloof en ongeduld onttrekt aan de leiding van God. Helaas werkt de menselijke natuur heel vaak zo. We spreken dan wel van afhankelijkheid. Maar ondertussen zijn we hard bezig onze eigen plannen uit te voeren. En staan niet zelden Gods genade en macht in de weg. We hebben gelezen in ons tekstwoord, Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ja, dit zou ook veel meer de realiteit moeten zijn in het leven van de gelovige mens, toch? In dat van Jacob, maar ook in dat van ons. En toch, terwijl wij de resultaten ervaren vaak van ons ongeduld en van ons ongeloof, gebruikt God juist die dingen om ons dieper inzicht te geven in zijn liefde en volmaakte wijsheid. Snapt u het nog? Wij hebben een andere houding. Eigen schuld, dikke bult. Dan moet je maar op de blaren zitten. Je zoekt het maar uit. Maar zo doet God het dus niet. En dat betekent nou niet van dat hij dan vervolgens ons ongeloof en ons ongeduld probeert goed te praten. Nee, God bewijst hiermee zijn grote genade en zijn barmhartigheid. Hij vertroost een Jacob, maar ook ons. Midden in de bittere ervaring als gevolg van ons eigen doen en laten. Dat bedoelde ik ook in het gebed met van wat wij krom maken, is God bereid om in genade recht te maken. Je snapt er niks van. En we zien dat zichtbaar worden in het leven van Jacob. Hij moet vluchten door eigenwillig en bedrieglijk handelen. Maar ook dat moeten we vermelden. Hij zou nooit geweten hebben wat Bethel was als hij was thuisgebleven. Wonderlijke God. En zo zien we in het leven van Jacob steeds weer die liefde en die volmaakte wijsheid van God tot uitdrukking komen. Jacob gaat op weg en hij bereikt uiteindelijk de stad Luz en daar overnacht hij in het open veld. Er is ook niets dat beter de hulpbehoevendheid en de onwaardigheid van Jacob laat zien dan dit overnachten onder de blote hemel en een steen als hoofdkussen. En toch is dit, en ik zeg het nog maar eens een keer, toch is dit een situatie waarin God zijn genade en heerlijkheid kan laten zien en zijn plannen kenbaar kan maken aan Jacob. De Heere, de God van de belofte, de God van de zegen, laat van zich horen, terwijl Jacob diep in slaap is. Hij krijgt de droom van zijn leven. Ja, je zou willen dat je zo droomt. Hè? Mijn vrouw zegt dat ik ook droom, maar dat zijn andere dromen. Jacob krijgt de droom van zijn leven. Hij ziet een ladder opgericht op de aarde, waarvan de top tot aan de hemel rijdt. En de engelen van God klimmen daar langs op en neer. Ik zie en ik neem u daarin mee een aantal betekenissen in die ladder. Het stelt Gods handelen voor. Zodat er voortdurend contact is tussen hemel en aarde. Het is maar dat we het weten. Misschien hebben we soms het gevoel van dat het er niet is. Maar er is een voortdurend contact tussen de hemel en de aarde. En Gods plannen worden uitgevoerd op aarde. En wat zich afspeelt op deze aarde is bekend in de hemel. En daar wordt ook op gereageerd. De engelen klimmen voortdurend op en neer. Dag en nacht zijn ze bezig in het doorgeven van de berichten en het ophalen, zo stel ik me voor, van de orders bij God. Die hebben we gelezen, bovenaan staat. Dus ik bedoel, hij is niet ergens onderweg of ligt ergens uit te rusten, hij staat daar bovenaan. En dit visioen heeft een bemoedigende boodschap voor Jacob. Hij heeft alles moeten verlaten. En God zegt tegen hem dat hij onder zijn hoede blijft. De belofte en de zegen van zijn vader en zijn grootvader wordt hier door de Heere zelf bevestigd. En hij stelt hem ook gerust over zijn vertrek uit het land van de belofte. Jacob, je zult hier zeker weer terugkomen. We horen het zeggen. Ik ben de Heere. En het land waarop je nu ligt, ga ik aan jou en jouw nageslacht geven. De ladder opgericht op aarde en reiken tot in de hemel is ook een verwijzing naar de openbaring van Gods genade in de persoon van het werk van zijn zoon. De ladder is het middel om de verbinding, lees gemeenschap, tussen hemel en aarde tot stand te brengen. En het op en neer klimmen is een prachtig beeld van hem. Zo staat in Johannes 3 vers 13, in wie God neerdaalde. In de ellende van de mens. En door wie die mens ook de belofte krijgt, u en ik, van het eeuwig in Gods huis mogen wonen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. De ladder is het type van het middelaarschap van Christus. Hij is deze ladder. Zoals hij op andere momenten ook in de schrift inderdaad vergeleken wordt met van, hij is de deur. Hij is deze ladder. En die voeten van die ladder op de aarde duiden op zijn menselijke natuur. Duiden op zijn vernedering. De Heer Jezus leefde op aarde, werkte en stierf daar. En door zijn dood wordt elke hinderpaal weggenomen die de ontwikkeling en de uitvoering van het plan van God met betrekking tot de mensen in de weg stond. En de top in de hemel is de voorstelling van zijn goddelijke natuur, van zijn verhoging. God de Vader zegt, joh, kom naast mij zitten. En het moment komt dat ik alles en iedereen ondergeschikt aan jou maak. Jezus Christus is de weg. Al Gods genadegaven komen tot ons door hem. Door Jezus Christus. Gods wonen bij ons en ons zijn bij hem. Is door Jezus. En we hebben ook geen andere weg om in de hemel te komen dan langs deze ladder. Gods woord zegt in Johannes 10 vers 1, als we langs een andere weg willen opklimmen, en velen proberen dat, zijn dieven en moordenaars. Weet u, deze droom, dit visioen, is een heerlijke openbaring van Gods genade. Zonder de genade van God heeft Jacob niks te verwachten. Hij kan ook nergens aanspraak op maken. Niet door zijn geboorte. En ook niet door zijn positie. Esau kan zich beroepen op zijn geboorte. En Esau kan zich beroepen op zijn positie. Jacob op geen van beide. Hij is volkomen afhankelijk van de keus die de soevereine God maakt. En die keuze die horen we in de uitspraak van vers 15. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. God is het die hier handelt. Hier kom je als mens niet aan het woord. En we mogen het als een grote zegen zien. Dat wij ons net als Jacob in een toestand bevinden waarin alleen nog op God vertrouwd kan worden. Stel je voor dat we in onszelf behoud zouden moeten vinden. Stel je voor, wat een drama zou dat zijn. Als Jacob wakker wordt, dan zien we ook wat deze droom met hem heeft gedaan in geestelijk opzicht. Daarom spreek ik ook van bezinning, van geestelijke groei. Gaat hij dan nu nooit meer in de fout? Oh jawel, u kunt het niet zien, maar mijn vrouw knikt. En daarmee wil ze zeggen dat het geldt niet alleen voor Jacob. Gaat hij dan nooit meer in de fout? Jawel. Volg hem maar in zijn verdere leven. Maar we zien hier ook geestelijke groei. Geestelijke vrucht. Want Jacob zegt, toen ik hier ging liggen, heb ik niet beseft dat de Heer hier was. Soms ontmoeten we God waar we geen moment hebben gedacht dat het zou gebeuren. En toch, Jacobs, maar ook onze ervaring is en mag zijn, dat waar we ook zijn, in de stad of in de woestijn, in het huis of op het veld, in de winkel, de werkplaats of op straat, thuis of in het ziekenhuis, overal kunnen wij de ontmoeting hebben met God. Overal de gemeenschap ervaren met God. En onze Heer Jezus Christus. En deze ervaring vervult Jacob met eerbied en ontzag. We lezen, hij vreesde. Nee, dat is geen angst. Maar dat is opkomend diep ontzag. Weet u, hoe meer we van God zien, des te meer reden zullen we hebben voor een heilige ontroering. Voor een heilig beven. Hoe meer God zich aan ons openbaart en kan openbaren, des te kleiner en onwaardiger worden we in onszelf. Hoe vreselijk is deze plaats. En dat betekent aan de verschijning van God op deze plaats zal nooit anders dan met heilig ontzag en met eerbied gedacht worden. Dit is een huis Gods. Dit is de poort van de hemel. Nee, daarmee zegt Jacob niet dat dat voor andere plaatsen niet zou kunnen gelden. Nee, nee. God is op een bijzondere wijze tegenwoordig, waar zijn genade wordt geopenbaard en waar zijn liefde en genade wordt bekendgemaakt. Dit is een huis God. Dit is de poort naar de hemel. En Jacob zorgt ervoor dat deze ervaring behouden blijft. Hij zet de steen op tot een opgericht teken. Als een plaats van herkenning. En een blijvend teken van Gods genade. En hij gaf een nieuwe naam aan deze plaats. Men noemde haar Lus. En de betekenis daarvan is amandelboom. Maar Jacob wil dat zij voortaan Bethel, huis van God, genoemd zal worden. En bij deze gelegenheid deed hij een plechtige gelofte. Door sommigen wordt gezegd en ook gedacht dat deze reactie van Jacob een teken is van weinig vertrouwen op God. Van ongeloof zelfs. En men redeneert zo even nog, heeft God zijn belofte gedaan van nabijheid en van bewaring en van terugbrengen in het land? En nou begint hij het met God op een akkoordje te gooien. Ik raad u ernstig aan om als u thuis bent, dit gedeelte nog eens biddend na te lezen. En dan ben ik ervan overtuigd dat u tot andere gedachten komt. Als hij belooft God te dienen, maar op voorwaarde dat God eerst hem van alles en nog zal voorzien, en we dat inderdaad dan wijten aan een soort van koehandel, dan wijs ik u op de handelingen die hij verricht. Op de handelingen die hij verricht. Misschien moeten we hier inderdaad wel bij aan Jacob denken. Ja, of Jacobus denken. Die op enig moment zegt van, laat mij uw geloof dan maar zien uit de daden. Wij zien hier daden bij Jacob die geen enkel vermoeden kunnen geven van een koehandeltje van afwachten maar, als God eerst maar dit, dan zal ik ook nog eens wat doen. Niet aan de orde. Is niet aan de orde. Let op zijn daden. In die gelofte geven we eer aan God. En erkennen we de afhankelijkheid van hem. En verplichten ons om gehoorzaam te zijn. Weet u wat Jacob hier doet? Ik help u vast een stukje. Jacob herhaalt de woorden van God. Hij herhaalt de woorden van God. Doet een beroep op het beloofde en verbindt daaraan zijn belofte. Misschien doen wij dat veel te weinig. Ja, misschien doen wij dat veel te weinig. Te zeggen van, God, u heeft het beloofd. En zouden we veel vaker in alle vrijmoedigheid moeten zeggen van, Heer, U heeft het beloofd. U heeft het gezegd. In plaats van zielig in een hoekje te gaan zitten en jezelf te beklagen over. Herhaal maar de woorden van God. Herhaal maar de woorden van zegen en bemoediging en van troost. Herhaal ze dan maar. Niet als een voorwaarde voor uw eigen handelen, maar als een signaal aan God. Ik geloof wat u zegt. Dus nogmaals, hij zegt hiermee niet dat hij God zal aannemen, passen en zal dienen als het allemaal achter de rug is. In het beroep op de beloften van God spreekt hij zijn afhankelijkheid uit. Hij moet behoed worden door God. Hij moet voedsel en kleding ontvangen als een daad van genade, gave van God. En hij erkent dat hij niet opgewassen is tegen de talrijke gevaren die er dreigen in het leven, in de wereld, in de maatschappij. Hij erkent dat hij niet door eigen kracht en inspanning in zijn behoefte kan voorzien. En hij erkent dat hij ook de weg niet kent. Waarlangs hij weer terug zou kunnen keren naar huis. Dat in tegenstelling tot de natuurlijke mens die alles aan zichzelf toeschrijft. Wat hij is en wat hij doet. Wordt hier door Jacob erkend. Ik ben in alles afhankelijk van de genade van God. Jacob heeft in deze nacht een geweldige les geleerd. Je zou kunnen zeggen dat hij heel ver is opgerukt naar wat staat in ons tekstwoord. We zien een ontwikkeling bij Jacob, waar hij zich uitstrekt naar wat God gaat doen en ook laat weten. En dat is me genoeg. Dat is me genoeg. Hij vraagt niets meer dan dat God hem heeft toegezegd. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Maar laat uw begeerten door alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Kijk, dat is wat Jacob doet. Dat is wat hij doet. En zijn dankbaarheid voor die zorgende God is die daad van die opgerichte steen en die verandering van die naam. Waar is bij ons, waar is bij u en bij mij die opgerichte steen? Als God ons genade schenkt, dan behoort ons dit aan te sporen tot dankbaarheid. Maar ook tot het in gedachtenis houden van. Denkt u nog wel eens aan uw bekeringsmoment? Denkt u nog wel eens naar andere geestelijke momenten, geestelijke hoogtepunten in uw leven? Het is zo belangrijk om dat te bewaren en om dat te gedenken. Jacob doet de belofte van toewijding. En dit moment is een belangrijk moment van ommekeer in zijn leven. En ook aan u en mij laat God weten dat we zijn kinderen zijn. Dat hij onze toevlucht is. En dat de omstandigheden van het leven hem niet verontrusten. De omstandigheden, de gebeurtenissen van vandaag verontrusten God niet. Hij weet van het begin en ook het einde van alle dingen. Daarom, wees in geen ding bezorgd. Wat ons ook treft. Hij weet wat goed voor ons is. En over niets hoeven we bezorgd te zijn. Want God zegt, ik draag zorg voor alles. Maar we hebben wel de behoefte om ons uit te spreken, nietwaar? We hebben wel de behoefte om ons uit te spreken. Doe dat dan ook. Doe dat dan ook. Zeg niet bij voorbaat, ach, daar bemoeit hij zich toch niet mee. Heeft geen zin. We zien wel wat het wordt. Laat Gods water maar over Gods akker lopen. Spreek je dan uit. Hier bij Jacob vernemen we dat hij ons hoort. En dat hij naar ons luistert. Laat daarom uw begeerten in alles bij God bekend worden. Alles. Dat moet u heel dik onderstrepen. Alles. Niets is uitgesloten. God laat zich met alles in. Voor hem is niets te klein. En voor hem is ook niets te groot. En het gevolg daarvan zal zijn. De vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. We zullen vrede kennen als resultaat van die vertrouwelijke omgang met God. Waarin we alles uitspreken en alles zeggen en alles met hem delen. Wat een genade. En moet je je voorstellen, in de moeite van het leven is de vrede van God, ik benadruk dat heel zeer. In de moeilijkheden, in de problemen van het leven, in allerlei zorgende situaties, hebben de vrede van God in ons. Dat woordje in onderstrepen, in ons. En in ons dagelijks leven, als we van A naar B gaan, en weer van B naar A, dan is de God, de vrede van God, met ons, in ons en met ons. En dit nu is de ervaring van Jacob in zijn verdere leven. En ik mag vanmorgen tegen u zeggen dat God wil dat wij, u en ik, zullen delen in die ervaring. Elke dag. Totdat Gods plan voltooid is. En dan ontstaat er een andere situatie. Amen. Zullen we met elkaar zingen van Johan de Heer 39, de coupletten 1, 3 en 5. Johan de Heer 39, 1, 3 en 5.
willen samen danken. Heer God, wat een zegen om zo met elkaar samen te zijn. Om de ervaring te hebben van uw nabijheid. Om te mogen beleven dat dit, deze plek, deze plaats, die we met elkaar ingenomen hebben vanmorgen, een huis Gods is. Bethel, de poort naar de eeuwigheid. En dat we in dit samen zijn ontmoeting mogen hebben met hem die in zijn lijden, sterven en opstanding de verbinding heeft gelegd tussen ons en de almachtige God en Vader, de schepper van hemel en aarde. En dat zijn keus is geaccepteerd. En God de Vader aan dat offer de gevolgen heeft verbonden van verzoening, van verlossing en van eeuwig leven. En van een belofte, van een geweldige toekomst. Ook al mag ons leven er anders uitzien dan. En delen we misschien wel in de ervaring van een Jacob. Van moeite, van strijd en van worsteling, van dingen kwijt zijn. Van verlies lijden. Heer, maar mogen we dan toch in alles verstaan dat u staat aan het begin en het einde van alle dingen. En dat zoals uw woord het zegt, niets, geen situatie, geen omstandigheid, geen hoogtepunten, geen dieptepunten, ons kan scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus, onze Heer. We zijn bevoorrechte mensen. We zijn gezegende mensen. En we mogen vol goede moed en hoop verder de volgende stappen maken. In de wetenschap dat we altijd zullen uitkomen bij God de Eeuwige. Wat een zegen. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied. Opwekking 27. En stel voor dat we dat voor zover leeftijd en gezondheid u dat toestaat om dat staande te doen. Lied 27. Opwekking 27. Ja.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.